Er ligt hier, hoor, natuurlijk. Broeders en zusters, een hele goede avond. Nooit gedacht dat ik op zo'n hoge preek stond op zijn staan geleden. Het is eigenlijk niet helemaal de Bijbelse plek. En uiteindelijk dienen we elkaar. En staan we allemaal op gelijke hoogte. Het is bijzonder om in Nunspeet te zijn. Zo kom je nog eens ergens, maar ik ben hier veel op vakantie geweest vroeger. Dus ik ken het wel een beetje. Nunspeet, Elspeet. Vaak langs dit gebouwtje gefietst trouwens. Maar nooit geweten dat ik hier het woord van de levende God mocht doorgeven. Wonderlijk zijn Gods wegen. Heel fijn dat iedereen er is, met name ook die jongelui. Jullie zitten te lachen, dus jullie zijn blij dat jullie hier zijn. Nou, je mag zelfs een avond uitkiezen wat volgend jaar voor jullie het beste uitkomt. Dus nou, wees er actief mee bezig en neem een heleboel jongelui mee. Dat is fantastisch dat je dan ook hier die avonden kan invullen met elkaar. Dat is een geweldige zegen. Er zijn ook ouderen, maar die zijn jong van geest. Dus uiteindelijk gaan we met elkaar zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En ik hoop dat dat ook het verlangen in je hart is. Dat je zegt, ik wil groeien, opwassen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Het is heel bijzonder dat als we, ik heb 3 zoontjes, maar met de kleinste ga je dan af en toe naar het bureau. En dan kijken ze of die op de groeilijn zit. Ontwikkelt die zich goed? Nou, dan zijn we blij als die op die groeilijn zit. En dan zeggen we, nou, dat is een gezond proces. Dat je groeit. Je lengte, je gewicht en dat alles op die lijn zich voortbeweegt. Maar als je dat geestelijk toepast, en ik vraag aan mensen, ben je nou het afgelopen jaar gegroeid? Geestelijk. Zeg ze, ja meneer, dat kun je niet zomaar zeggen. Dat zeggen mensen niet van zichzelf. Ja, hoezo niet? Als het goed is, bent u ten opzichte van een jaar geleden geestelijk verder gegroeid. Toch? Want stilstand is ook geestelijk achteruitgang. En daar zijn heel weinig christenen zich van bewust. Dan kom je die mensen over een jaar tegen, dan zijn ze nog hetzelfde. Ze hebben zondag en zondag zijn ze in de samenkomst geweest, maar ze zijn innerlijk niet veranderd. Nou, als het gaat om ons natuurlijke leven, dan zou er een alarmbel gaan rinkelen. Dit gaat niet goed, wat is er aan de hand? En geestelijk kabbelen heel veel levens maar voort. En nooit stelt iemand de vraag, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is er nou de laatste maand in jouw leven gebeurd? Dat is een hele gezonde vraag om je te stellen. Maar wel confronterend voor sommige mensen, ja. Ben je nou echt veranderd ten opzichte van de vorige Bijbelstudie die hier was? Ik wil vanavond iets delen over geestelijke groei. En dat is iets, dat is niet een bijzaak, maar dat is hoofdzaak. Als je geestelijk groeit, als je opwast in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus, dat is een gezond teken. En als je zegt, ik sta stil, dan is vanavond de boodschap misschien wel heel confronterend voor je, dat de plek wordt aangewezen, de reden wordt aangewezen waarom je geestelijk stilstaat. We gaan de Bijbel open doen. En ik vond het bijzonder dat onze broeder uit de 2e Petrusbrief las. En ik lees uit de 1e. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Daar lezen we de eerste 10 versen van. 1 Petrus 2. Daar staat het volgende. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus ik hoop dat ieder het kan volgen. Daar staat het volgende. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is, en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Nou, als je alleen die tekst al leest, is dat een bemoediging, hè, vanavond. Wie in hem gelooft, op hem vertrouwt, die wordt niet beschaamd, wordt niet teleurgesteld, staat er. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. De steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat met als doel u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis verroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geweldig, rijk schriftgedeelte. En met name dat tweede vers is een belangrijk vers. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Omdat u daardoor mag opgroeien. En de tekst die onze broeder las uit 2 Petrus 3 is natuurlijk ook een kerntekst. Aan het slot daarvan, maar groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus. En zalig maken Jezus Christus hem, zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Als je alleen al naar dit schriftgedeelte kijkt, dan spreekt de Bijbel, het is niet zo dat ik dat op de agenda heb gezet, maar de Bijbel spreekt over geestelijke groei. Het is dus een Bijbels thema. Het hoort er helemaal bij gezond geestelijk leven. En nu heb ik een ei meegenomen vanavond. Hij is gekookt. Dus als u een tik op mijn jasje geeft, dan heb ik geen natte jas. Hij is gekookt. Als ik je vanavond vraag, wat kan je nou met een ei doen? Wat zeg je dan? Roep maar. Wat kan je ermee doen? Jongelui, hè? Wat kan je met een ei doen?
Een truc erop laten rijden.
Je kan er een truc op laten rijden. Dat verhaal heb ik wel eens meer gehoord, ja. Want een ei rechtop staat, een ei is ontzettend sterk. Maar wat doen we nog meer met een ei?
Opeten.
Opeten, maar wat voor manier van bereiden? Je kan hem bakken. Je kan hem
koken.
Klutsen. En rullen. Maar als we daar nou over nadenken met elkaar, dan hebben we heel veel dingen over dat ei genoemd. Maar is een ei nou bestemd om te rullen? Is een ei nou bestemd om te koken?
Nee, om vrucht te worden brengen en om kruid te brengen.
Dat bedoel ik. Dus dit ei is helemaal niet bestemd om te koken, dat hebben wij er wel van gemaakt. Maar die kip heeft dat ei gelegd. En vervolgens komt er een mens langs en die haalt dat ei onder hem vandaan. En uiteindelijk komt dat ei niet tot zijn doel, tot zijn bestemming. En heel veel mensen denken niet verder na dan, ja, een ei is om te bakken, om te koken, om te rullen en noem maar op. Nee, om een vrucht voor te brengen. En uit dat ei komt dan een kuiken. En dat kuiken lijkt dan op zijn vader of op zijn moeder. Dat is het doel van dat ei. Maar dat ei komt 9 van de 10 keer dus niet tot zijn doel, want het wordt door mensen weggehaald en gebruikt voor de handel. Vind je het een simpel voorbeeld? Te simpel misschien? Maar dit geldt ook voor heel veel christenlevens. Heel veel christenen komen niet tot hun uiteindelijke doel. Wat is het uiteindelijke doel van ons leven? Is dat dat we naar de hel gaan? Nee. Zijn we voorbestemd voor de hemel? In de eerste plaats, nee. Nou, wat dan wel? Nou, Paulus zegt in Romeinen 8, vers 29, dat we van eeuwigheid verkoren zijn om het beeld van Gods Zoon Jezus Christus gelijkvormig te worden. Waar? In de hemel? Nee, hier. In Nunspeet vanavond. Dat is het doel van ons leven. En met minder moeten we geen genoegen nemen. Je zal zeggen, maar kan ik gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus? Ja, dat kan. Dat kan. Dat is toch geweldig? Dat wat door de val in het paradijs verloren is, we waren beelddragers van God, daar is een streep doorgekomen, maar daar is het niet bij gebleven. En dat is nou zo rijk van het evangelie. Dat God dat beeld van zichzelf weer terug laat komen. Dan zien de mensen de Heer Jezus niet aan. En dan zeggen ze, wat heb jij wat ik mis, joh? En dan zeg je, ga zitten, ik kan het je uitleggen. Dat is het beeld van de Heer Jezus in mij. Dat is het doel. En als ik ergens spreek en ik vraag, bent u al gevorderd? Bent u al gegroeid en dichter bij uw bestemming gekomen? Dan vragen zich heel veel af, wat bedoel je? Dit bedoel ik. Is Jezus al zichtbaar in jouw leven? Zien de mensen dat je van hen bent? Dat je naar hem ruikt? Dat je op hem lijkt? Dat je zoals hem wandelt? Dan maak je verschil in deze wereld. Opwassen, groeien in de kennis van Jezus, in de genade van Jezus. Dat is het doel van een christenleven. En al groeiende komen we tot de geestelijke volwassenheid. Kom ik zo nog op. Maar dit is belangrijk. Dat wij tot ons doel komen. En dat is de enige reden waarom we vanavond zo bij elkaar zijn. God wil verder met dat vormingsproces. Geestelijke groei. En dan moeten we beginnen waar de Bijbel begint. Dat is niet ouderwets of zo. Maar wil je gaan groeien, dan zal je eerst geboren moeten worden. Dat is eenvoudig, hè? Dan spreekt de Bijbel over wedergeboorte. Want hoe kan je groeien, jongelui, als je niet geboren bent? Natuurlijk, er is al leven in de moederschoot. Maar om echt tot ontwikkeling te komen, moet dat babytje geboren worden. Zodat hij kan gaan groeien. Nou, de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 5, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet eerst geboren worden, alvorens je kan gaan groeien. Dat was in 1900 zo, dat was in 1950 zo, en dat is in 2012 nog zo. En de boodschap van wedergeboorte wordt een beetje een vreemde boodschap. Omdat de een denkt, joh, mijn oma geloofde en mijn vader ook. Ik zal ook wel tot kind van God behoren. Ik zal ook wel kind van God zijn. Maar als je in een garage geboren wordt, dan ben je niet per definitie een auto, toch? Dat is heel simpel. Als je in de kerk of in de gemeente geboren wordt, ben je niet automatisch een kind van God. De Bijbel zegt, je moet wederom geboren worden. Dat is een beetje een moeilijk woord, hè? Maar dat wil zeggen, je moet van bovenaf geboren worden, staat eruit. Door de geest van God geboren worden. En Nicodemus, die begreep het niet helemaal. Hij zegt, hoe kan ik nou opnieuw mijn moeders buik ingaan? Dat kan toch helemaal niet? Ik ben er ooit als kleintje uitgekomen. Hoe kan ik er nu wederom ingaan? En toen zegt de Heer Jezus, ben jij nou een leraar, ben jij nou een rabbi van Israël? Wedergeboorte is belangrijk. Nou, ik zal het je eenvoudig uitleggen. Want hoe doet God dat dan? Soms hebben wij wel eens begrip en dan weten we eigenlijk niet meer wat het inhoudt. Maar wat doet God? Nou, God praat met ons vanavond. En ik hoop dat onze broeders zijn, dat we allemaal broeders en zusters zijn. Maar als je dat nog niet bent, als je nog niet tot het huisgezin van God behoort, Dat betekent dat je Jezus nog niet persoonlijk kent. Dan praat hij vanavond met jou. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, wie ook bent, geef mij jouw hart. Kan dat dan? Ja. Maar dan ben ik toch degene die initiatief neemt. Ben ik toch de eerste? Nee, God is de eerste. Hij nodigt je vanavond. Kom tot mij. Want zonder mij ben je verloren. En dan mag je eenvoudig op die oproep reageren. Heer Jezus, hier ben ik. Ik stel mijn hart voor u open. Kom in mijn hart. Ik moest denken aan die mijnwerkers in Chili. Weet je dat nog? Die mensen zaten op een diepte, menselijkerwijs gesproken, verloren. Hoe kwamen ze ooit weer boven de grond? Maar wie nam het initiatief? Dat was de president van Chili. Er werd een plan bedacht. En er ging zo door een koker zo'n bakje naar beneden, waar je net aan in kon staan. En die heeft die mijnwerkers één voor één omhoog gehaald. Het initiatief ging van bovenuit. En door die koker ging die bak waar die mensen in konden staan naar beneden toe. En beneden werd nog uitgelegd hoe je in moest stappen ook. Je hoefde eigenlijk niks te doen. Je hoefde alleen maar in te stappen. En zo eenvoudig is het evangelie. En weet je, het evangelie is vandaag de dag te eenvoudig voor de meesten. En daarom gaan ze eraan voorbij en missen ze de kracht van het evangelie. Want het is zaak dat je op de uitnodiging van God ingaat. Zoals die mijnwerker in die kooi moest stappen. En hij hoefde alleen maar te gaan staan en hij bracht hem boven. En wat zei die mijnwerker toen hij boven kwam? Nou, het is echt mijn werk geweest. Puur op eigen verdiensten en eigen kracht ben ik weer boven gekomen. En wat is dat voor een dwaasheid? Iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen, die zegt het is door u alleen. Door u alleen. U heeft mij getrokken. Uw liefde heeft mij overweldigd. En ik hoef er slechts in te stappen. Heb je het al gedaan? En hij brengt je naar het licht. En er was een en al dankbaarheid naar boven. En die mensen hebben de president gedankt. De reddingswerkers gedankt. Je gaat alleen maar danken. Het heeft niks met jou te maken. Je gaat danken voor wat je is geschonken. En wat je eenvoudig mocht aannemen. En dan komt de Heilige Geest in jouw hart wonen. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus hebt aanvaard, ben je kind van God. Heb je eeuwig leven ontvangen? Is het zo eenvoudig? Zo eenvoudig is het. En dan, want ik moet natuurlijk naar geestelijke groei toe, ben je gaan leven? Ben je tot leven gekomen? Weet u de datum, het jaar dat u tot leven kwam? U heeft een bepaalde leeftijd. Maar sinds wanneer leeft u? Het gaat me even niet om datum en tijd. Maar ken je die verandering in je leven?
Ja.
Dat is heerlijk als je daarvan mag getuigen. Dat je van dood levend gemaakt bent. En dan gaat het leven beginnen, hè? Zoals dat babytje in de wereld komt door geboorte. Zo gaat een mens pas leven als die wedergeboorte heeft ondergaan. Dan wordt hij volgeling van Jezus, kind van God. Dan begint het leven pas. Dat is echt leven, dat is niet surrogaat. Maar weet je, God schenkt leven tot in eeuwigheid. Dus dat begint een keer, maar dat eindigt nooit meer. Dat is rijk. Dat is toch geweldig? En daarom moet je niet leven voor de dingen die voorbij gaan. Maar leven met Jezus is een leven wat hier begint en dat blijft doorgaan, joh. En als je sterft, kijk, een kind van God gaat niet dood. Een kind van God wordt over lijden heen geteeld. En die leeft verder. Dat is tot in eeuwigheid, hè? Ik zeg wel eens, de verloren zoon, toen hij thuis kwam. Er staat zo mooi, hè? En ze begonnen vrolijk te zijn. Er staat nergens dat dat gestopt is. Ze zijn helemaal begonnen, het is feest, hij is thuis weer, mijn vader. Tot in eeuwigheid doorgaan. Dan ga je leven. En mijn grote vraag is, ben jij wederom geboren? Heb jij leven uit God ontvangen? Ken je Jezus? Niet uit een boekje of zo, van je opa. Maar omdat je hem hebt ontmoet. Hoe dan? Nou, gewoon doordat je de Bijbel las. Want hier laat Jezus zich in ontmoeten. Hier lees je van hem. Van kaf tot kaf gaat het over hem en over niemand anders. En als je hieruit leest, of er wordt vanavond over vertelt, verkondigt, dan praat God met je. Heel veel mensen beseffen dat niet meer. Maar je hebt een grote verantwoordelijkheid dat je hier zit, want God praat met je. Hoe dan? Door het woord. Vast en zeker. Alle beloften in Jezus Christus. Ja, namen kan je ook vertrouwen in dit boek, hè? Dit boek is betrouwbaar. Geeft vastheid en zekerheid. Alles kan wankelen, maar dit wankelt niet. Nou, daardoor praat God met je. Eenvoudig, hè? Maar weet je wat Paulus nou zegt in Romeinen 1? Hij zegt, het is wel van belang dat je het gelooft. Want dan pas ga je de kracht ervaren. En heel veel mensen draaien het om. Die zeggen, ja, joh, ik ervaar de kracht niet. Je bent altijd zo enthousiast over dat evangelie. Maar ik ervaar het niet. Maar zeg ik, maar geloof je het? Pas als je het gelooft, gaat het in je leven werken. Lees maar naar Romeinen 1, vers 16, 17. Dus het vraagt geloof. En dan ga je iets ervaren. Niet de ervaring voorop zetten. Eerst geloven, dan ervaren. Dan ga je leven. Ben je wederom geboren? U zegt, ja, ik heb één keer in mijn leven een zondaarsgebed gebeden. Nou, dat is prachtig. Maar daar heb ik een beetje moeite mee. Weet je waarom? Het leven met God is niet een momentopname. Het leven met God is een voortdurend proces. Het gaat er niet om wat u kunt vertellen van 2 jaar terug. Het gaat erom dat u ook vandaag iets hebt beleefd met God. Voel je hoe het ligt? Vers. Omgang met hem. En anderen zeggen, ja, maar ik ben gedoopt hoor. Ja, dat is ook fantastisch. Maar mijn vraag is, leef je vandaag met God? Dat is echt leven. De Bijbelleraar die mij gedoopt heeft, die zei altijd, als je met God leeft, dan beleef je ook wat. Maar heel veel christenen beleven niks. En dan zeggen jongen, wat een saai leven zeg. En als je met God leeft, dan beleef je wat. Want we hebben een levende God. Hij is niet dood, Jezus leeft, hij is opgestaan. Ervaar je het zo in je leven? Of is het een beetje schraal, een beetje stil? Dogmatiek, wetten en regels en zo. Of is Jezus een levende werkelijkheid? In hem bewegen wij en leven wij. Kijk, dat is interessant hè, met God te leven. Dat is niet saai. Dat is een belevenis. En als je de smaak daarvan te pakken krijgt, dan vind je al wat andere maar troep, joh. Dan zeg je, nee, daar ga ik niet mee vullen. Misschien zeggen ze op school tegen je, waar ben jij zondag geweest? En dan heb je de ene tafel, de andere tafel, weet je wat ik dan moet zeggen? Want dan zeggen ze misschien wel, ja, interesseren die andere dingen jou nog niet? Dan moet je gewoon dit eenvoudig zeggen. Nee, ik hou me bezig met dingen die je echt te doen in het leven. Mooi, hè? Die echt waarde hebben. Oh, maar wat is dat dan? Ga zitten, ik zal het je uitleggen. Kijk, dan heb je wat te vertellen. De levende God. Maar dan is het van belang en dan gaan we een stapje dieper. Want kijk, leven, dat moet je onderhouden, hè? Toch? Heb je vanavond gegeten? Niet! Ik hoop wel vanochtend. Je hebt in ieder geval binnengekregen. Dat betekent dat je je leven onderhoudt. Waarmee? Met voedsel. Want we hebben vastgesteld, we zijn wederom geboren. Als je het niet bent vanavond, moet je niet naar huis gaan voordat je vereniging hebt. Het kan vanavond. Maar ik moet verder. Want geestelijke groei geldt alleen voor hen die levend zijn. Amen. Een aantal zijn het eens. Maar je begrijpt het. Dan pas ga je leven. Dan gaan we groeien. Dan moet dat leven gevoed worden. Het is een gezond teken. Ik heb een zoontje van 16 maanden. Die is onverzadigbaar. Zodra hij iets eetbaar ziet, dan komt hij achter je aan. Of die blijft maar eten. En hij begon met borstvoeding. Nou, als je dan ziet, hè, als dat in een flesje zit, hoe een kleine hoeveelheid dat is. En in die kleine hoeveelheid zit alles in. Dat is wonderlijk, hè? Ik kan geen poeder tegenop hoor. Echt niet. Maar dat is door God gemaakt. Dat is door hem bedacht. Kleine hoeveelheid. Nou, zo ziet hij eruit. Zo'n beetje melk. Dat is wonderlijk hè. Kleine hoeveelheid. Alles zit erin. We hebben altijd, althans ik niet natuurlijk, maar mijn vrouw heeft altijd borstvoeding gegeven. Wonderlijk iets. Maar daar begint het mee. En als die dronk, dan waren we blij. En als die trek had, waren we blij. Teken van leven. Verlangen naar voedsel. Maar, let nu op. Het moet niet bij die melk blijven. Ik ben blij dat hij nu een boterham eet. En dat hij zijn prakking mee eet met ons. Dat is reden tot dankbaarheid. Waarom? Je ziet een trek en honger in hem. Niet alleen naar melk, maar naar vaste spijzen. Hé, dit wordt interessant. Het is een belangrijk thema. Je moet niet bij melk blijven. Ik heb wel eens in een samenkomst gezegd. Als ik nou weg zou lopen, ik kan het vanavond ook doen. En ik zou in mijn tas een flesje hebben met een speen eraan waar melk in zat. En ik loop weg en ik bedank de broeders. En ik ga naar mijn auto toe en jullie zien me weglopen met dat flesje. Kijk, die zitten er al te lachen. Ik zeg, nou, een beetje apart van die man. We zullen er maar niks van zeggen. Maar goed, het was een fijne avond. Maar dat hij met een flesje melk wegloopt is wel een beetje bijzonder. Je lacht erom. Maar in hoeveel christelijke gemeenten lopen mensen niet na 20 jaar, na hun wedergeboorte, met een flesje? Met een speen? Het moet allemaal hapsnap zijn. De boodschap moet in hapklare brokken gebracht worden. Want ik was pas werd ik uitgenodigd door voor een jongerendienst. Ze zei, meneer, kunt u om de 10 minuten een lied laten zingen? Want anders houdt u de jongelui hun aandacht er niet bij. Dat zag jij hem. Ik zei, nou weet je wat je moet doen? Die 10 minuten kan je wel vergeten. Ik spreek minimaal 3 kwartier, maar bid de Heilige Geest dat ze bij de les blijven. En ze bleven bij de les. Maar het moest allemaal hapklaar. Nee, we moeten groeien naar vaste spijzen. En niet meer met flesjes blijven rondlopen. Geestelijke groei heeft te maken met de ontwikkeling dat je ook andere dingen gaat eten. Kijk, als je elke dag patat eet, dat is wel lekker misschien, maar op een gegeven moment wordt 1 zat en 2 je gaat merken aan je lichaam. Je lichaam gaat tegensputteren. Dat is niet goed voor je lichaam, dat is niet goed voor je gezondheid. Je moet gezond eten hebben. Nou, hoe is het geestelijk? Heel veel samenkomsten vandaag zijn grotendeels entertainment geworden. Ik moet het gewoon eerlijk zeggen. Meneer, denk ik om de tijd bij uw spreekbeurt. Ik hoorde zelfs van een broeder dat ze op een gegeven moment met bordjes liepen. Nog 2 minuten, weet je wel? Nog 5 minuten. En men gaat onrustig na een half uur op de stoel draaien. En uiteindelijk duurt het allemaal te lang. Ze zijn niet bereid. Ze zijn, ik moet het anders zeggen. Ze zijn niet klaar voor vaste spijzen. Maar wil je echt verder geestelijk, wil je verdieping, dan moet je kennis van het woord hebben. Was dan op in kennis en genade. Gaat samen op. Het is belangrijk om volwassen te worden om vaste spijzen te eten. Wat zegt Jezus in Johannes 6? Nou, het volgende. Hij zei, ik ben het brood van het leven. Zo'n allemaal onbekende tekst, hè? Hij zegt, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dat is bijzonder. Alle voedsel wat wij vandaag op hebben, morgen heb je weer trek. Weet je wat de Heer Jezus hier zegt? Ik kan je innerlijk zo verzadigen dat je aan mij voldoende hebt. Dat is wonderlijk, hè? Maar dan zeg ik altijd, ik heb wel genoeg aan Jezus. Maar nooit genoeg van Jezus. En dat is het geheim van een christenleven. Ik heb verzadiging. Waarom? Omdat Jezus dat in Johannes 6 vers 35 zelf zegt. Als je in mij gelooft, ik geef je verzadiging. Heb je wel eens gehoord van William Huntington? Misschien de ouder onder ons. Die heeft een boek geschreven, God de kassier der armen. Het was een prediker die God krachtig gebruikt heeft. En hij had het heel arm. Hij kreeg kleding van anderen. En op een avond hadden gezin hadden ze geen eten. En dat vertelde hij aan zijn kinderen. De borden stonden klaar, maar het eten was er niet. En hij zei, we gaan toch bidden. En u denkt natuurlijk nu dat er aangebeld werd en een tas boodschappen werd gebracht. Maar dat is het verhaal niet. Want zelfs dat gebeurde niet. Maar weet je wat God deed? Die verzadigde hun innerlijk. De honger, de trek werd weggenomen. zonder dat er één boterham op tafel lag. Wonderlijk, hè? Dat is onze God, maar dat wil Jezus in ons bewerken. Maar de belangrijke vraag is dan ook, ben jij hongerig? Ik bid soms wel eens in een samenkomst, voed ons met een honger en dorst naar u. Want weet je, hongerige, die gaat God verzadigen. En ik verlang ernaar dat God een geestelijke honger uitstort in zijn gemeente vandaag. Een dorst naar hem, niet naar entertainment, niet naar vermaak, niet naar allerhande gaven en toestanden, maar een honger en dorst naar Jezus. Want weet je, dan gaat het om hem alleen. En dat is zo heerlijk. Als het om Jezus gaat, om hem alleen vallen heel veel dingen weg, weet je dat? Maar honger je naar hem, heb je er zin in om dat woord tot je te nemen? Verlang je naar een avond als deze? Heb je naar uitgezien? Hey Jezus, ik wil u ontmoeten. Ik wil me met u voeden. Er is zoveel troep van de week weer op me afgekomen. Ik heb keuzes moeten maken. Maar ik wil me met u verzadigen. Dat is heerlijk, hè? Dan zeg je van, ja, dan kijk je naar zo'n avond als deze uit. Ik zeg, wat zou die vanavond te zeggen? Dat is een rijk christelijk leven. Mijn vraag is, heb je vandaag al gegeten? Of is het vanavond de eerste keer dat je je Bijbel opende? Diezelfde Bijbelleraar waar ik het over had, die zei, ik ga 's ochtends elke ochtend in de stoel zitten. En ik pak mijn Bijbel en ik ga met God praten. Heer, wat heeft u vandaag? Altijd dat verrassende, weet je wel. Geweldig is dat als je zo je Bijbel leest, hè? In de verwachting dat God met je praat. Dat hij een woord voor je heeft. Niet vanavond pas, vanochtend al. Ben je tijd uit bed gekomen? Ik vind het even moeilijk. Maar de psalm heeft gezegd in de morgenstond: wilt u mij verzadigen? Kijk, dan heb je wat te vertellen op je werk en in je studie. Ik heb vanmorgen Jezus al ontmoet. Hoe laat was het? 6 uur, 6:30, 7 uur. Ik ga er geen wet van maken, maar gewoon dat verlangen, weet je wel. Ik wil me met u voeden, ik wil u ontmoeten. Of, en dat merk ik bij veel christenen, die voeden zich met goede tijden, slechte tijden. Ik zat pas bij de kapper en er moest zo'n vrouw, die moest onder zo'n kap. En dat duurde eventjes. Toen zei die kapster tegen, wilt u wat lezen mevrouw, wilt u een modeblad of wilt u een roddeltje? Ik kan wel het woord, een roddeltje noemden ze dat. En dan komen ze dus met de privé of met de story bij je. Kan die even 20 minuutjes lezen? Maar hoeveel voeden zich met die lectuur? En klagen, geestelijk zak, het is zo moeilijk. En ja, vroeger had ik het wel, dat vuur en dat verlang, het is weg. Ja, maar waar voed je je mee? Welk voedsel neem je tot je? En een ander is verslaafd aan drank of aan seks of aan drugs. In de christelijke gemeente? Ja, in de christelijke gemeente. En ik doe nazorg en ik kom vele mensen tegen die klagen. Het is moeilijk, maar ze kunnen geen prioriteiten stellen. Wat wil je in je leven? Als ik dit glas water aan jullie laat zien en ik neem er nu een slok uit. En ik zou zeggen, ja, het is nou niet zo warm, hè? Maar stel dat het een hele warme dag is. Het kan warm zijn in Nunspeet in de zomer, heb ik wel eens gevoeld en ervaren. En iemand geeft je een glas water. Het ziet er zo helder uit als dit. En je smacht naar water. Ik zeg, nou, hier heb je een glas. Een glas water, neem een slok. Ja, dit moet ik er wel bij vertellen. Er zit 1 druppelgif in. Maar 1, dat zie je niet. En 2, het is een druppeltje. En ten opzichte van dat hele glas is dat niet veel, toch een druppeltje. Toch? Dus neem gerust een paar slokken. Dan kan je weer verder op de fiets de bos heen. Nee, dat doe ik echt niet. Ja, waarom niet? Dat ene druppeltje. Ja, maar kom op. Het overgrote deel van dat glas is gezond, fris water. Waar je dorst mee kan lessen. Ja, maar die druppel. Ja, maar wie maakt zich nou druk om een druppel? Vergif in een heerlijk glas. Voel je hem? En hoe is het geestelijk met heel veel mensen? Het is onvoorstelbaar en schrikbarend. Wat christenen vandaag de dag tot zich nemen. aan lectuur, aan televisieprogramma's, aan internet, aan vrije tijdsbesteding, waar ze zich mee voeden. Ja, ja, is ingewikkeld doen, joh. Nee, maar dat is dat druppeltje wat heel die beker vergiftigt. Dus jongelui, maak gewoon keuzes. Waar kijk je naar? Waar luister je naar? Hoe besteed je je vrije tijd? Want het doet iets met je denken. Voel je het? Het belang. We maken ons druk in het natuurlijk om een druppeltje. Maar hoeveel druppels vergif komt ons geestelijk leven binnen? En maar klaar, het is zo moeilijk. Het is... Ja, maar als we ons gezond voeden, dan heb je altijd kracht en moed om verder te gaan. Voel je het? Wees zuinig op wat er binnenkomt. Voed je met de waarheid Jezus Christus. Dat is de eerste voeding. De tweede is, als je geboren bent, heb je een beetje leiding nodig. Jongelui, dat vind je niet echt altijd fijn, hè? Ja, dan komt er weer zo'n vader met zo'n advies. Dat zei opa ook al. Dan gaat mijn vader hetzelfde als opa doen. Ook alweer zo'n advies. En dat is beter voor, ja, neem het nou maar aan. Je ziet het nu nog niet, maar neem het... Je kent het wel, maar je hebt leiding nodig. Dat is niet altijd makkelijk, maar je hebt leiding nodig. Nou, zoals met de kinderen van God ook. Je bent geboren, hebben we gezegd. Je bent wat gaan eten, hebben we gezegd. Melk, dan vaste spijzen. En nou heb je een beetje leiding nodig. Doet God dat ook dan? Dat doet hij ook. Wie leidt jou? Wie weet het antwoord? Weet jij het antwoord? Wie gaat jou leiden? De Heilige Geest. Je hebt leiding nodig. Nou, wat doet God? Hij komt in jou wonen. Daar zorgt hij voor. Want er staat in Romeinen 8 vers 14, immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Je komt tot geloof, en weet je wat er dan gebeurt? Dit lichaam, hè? Toen ik tot geloof kwam, was in de zomer van het jaar 2000. Toen is dit een tempel geworden. Dat is bijzonder. Een tempel. Dit? Ja, dit. Ik ben zijn vertegenwoordiger geworden. Hij is hierin komen wonen. Wonderlijk. En hij leidt mij in de waarheid. We horen vandaag de dag heel veel over de Heilige Geest. Er wordt niet zoveel onderwezen als het werken, de persoon en de gaven en noem maar op van de Heilige Geest. Maar waarvoor is de Heilige Geest in de allereerste plaats gegeven? Wat is zijn eerste werk? Om Christus in ons te verheerlijken. Weet je wat de Heilige Geest aan het doen is? Die is Jezus in jou en mij zichtbaar aan het maken. Stukje bij beetje. In een groeiproces. Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is de Heilige Geest in jou aan het doen. Maar hij is ook de leidsman. Hij leidt, zegt de Bijbel, in de waarheid. Hé, hey, dat is belangrijk. En dan is mijn volgende vraag. Net wat at je? Wat eet je? En nu? Wie leidt jou? Door wie laat jij je leiden? Dat is een goede vraag hoor. Om eens goed over na te denken. Laat jij je leiden door wat de mensen zeggen? Of ga je aan vaders hand? Of laat je je leiden door wat de horoscopen zeggen? Ja, maar dat doen wij in Nunspeet niet aan. U kent de Veluwe nog niet. Zo degelijk. Ja, pas op. Er zijn wat mensen die toch stiekem even in de horoscoop kijken hoe die eruit ziet. En dat toch als leidraad voor hun leven gebruiken. Door wie laat je je leiden? Door de media? Door wat het... Ja, maar het NOS-journaal? Nee, is ook geen leidraad. Zeker niet als het gaat om Israël. Word je bedrogen. Door wie laat je je leiden? Door wat hip is, in de mode, de trends. Nee, zeg je, ik laat me leiden door de Heilige Geest. Nou, daar zijn we het met elkaar eens. Want weet je wat de zegen daarvan is? Die leidt in de waarheid. En niet in de leugen. En als je meer en meer in de waarheid wandelt, weer zo'n moeilijke uitdrukking. Nou, het is heel eenvoudig. Als je je voedt met het woord van God, dan zegt de Bijbel dat de waarheid je vrij zal maken. Ben je vrij in je denken, in je gevoelen? Of ben je door een of andere macht gebonden? Maar de Bijbel zegt dat de waarheid vrij maakt. Jezus komt in mij wonen door zijn geest en maakt me vrij van elke binding, van elke band die mij verbindt aan alles wat vergankelijk is. Hij wil mij losmaken en mij alleen maar verbonden laten zijn met de Heer Jezus Christus. Met God de Vader, de Heilige Geest in mijn hart. Ik laat me dus niet leiden door gevoel, door mensen, door media, door horoscopen. Nee, dat is misleiding. Ik heb pas gesproken voor jongelui over een thema. Wat moet Jezus doen? Heb je dat armbandje om of niet? Misschien is dat goed. Mag je gerust kopen. En dan sta je voor een moeilijke beslissing. Dan krijg je even die pols. Hé, welke keuze zou je Jezus nu maken? Je kent dat verhaal toch wel? Van dat bandje of niet? Het is wel een mooi verhaal hoor. Dat is ontstaan. In Amerika of in Engeland, ik ben het verhaal even kwijt. Maar er was een zwerver die was werkeloos geworden. En die was op zoek naar werk. En die dacht, weet je wat, ik ga bij die grote kerk. Althans bij de dominee van die kerk langs. Want die kent zoveel mensen in zijn gemeente, die zullen vast werk voor hem hebben. Maar die dominee die was bezig met de predikingen en het kwam niet uit dat die man langskwam. En uiteindelijk was die zwerver teleurgesteld. Had verwachting. Die man zal wel iets. En weet je wat hij deed? Was een beetje brutaal. Toch deed hij het. Zondags ging hij naar de samenkomst toe. Maar het was een enorme kerk. En op een gegeven moment had die dominee gesproken. En die zwerver die kwam zo van achteruit. Zo het pot hier. Net zoals hier. Zo tussendoor. En hij ging hier voor de preekstoel staan. En hij draaide zich naar de mensen om. En hij vertelde zijn verhaal. Maar in dat verhaal wat hij vertelde, gaf hij aan, jullie zeggen wel dat jullie christenen zijn, en jullie zeggen wel dat je Jezus volgt en dat je een discipel van hem bent, maar ik zie er niks terug van in je leven. Dat is aangrijpend. Dan zou de Heer een vinger op de wand gaan schrijven en een getuigenis van je leven neerzetten. Is dan leer en leven overeenkomstig met elkaar? Of zit daar verschil in? Die zwerver, die wees de ronde plek aan bij die mensen. En weet je wat er toen gebeurde? Toen hij dat gezegd had, toen stortte die in, toen zakte die in. En hij kreeg een hartaanval. En toen hebben ze hem de kerk uitgeteeld. Toen hebben ze die man verzorgd. En na een paar dagen is hij overleden. Maar het heeft zo'n impact op die predikant gemaakt, dat hij tot ontdekking kwam, hé, er is iets in ons leven dat strookt niet met wat wij leren. En toen hebben ze de afspraak gemaakt, laten we vanaf vandaag, waar we een groep mensen, zoals hier, laten we vanaf vandaag de afspraak maken dat we bij alles wat we doen onszelf afvragen, wat zou Jezus doen? En op een gegeven moment toen degene die altijd het sportverslag deed in de krant, die deed het niet meer. Degene die altijd adverteerde met de jenever, die stopte er ook mee. Dus alle inkomsten liepen terug. Maar ze gingen allemaal afvragen, wat zou Jezus doen? En uiteindelijk heeft dat een ontdekking daar teweeg gebracht. Wonderlijk. Begrijp je wat ik met dit verhaal bedoel? Als wij zo met God leven en Hij onze leidsman is, niet alleen in onze woorden, maar in onze praktijk van het leven, en we ons laten leiden, dan worden we in de waarheid geleid. En de waarheid maakt ons vrij. En dan is dat wat we leren ook praktijk in ons leven. Laat je niet misleiden, maar laat je leiden door het woord van God. En voed je daarmee. Dat bewaart voor heel veel misstappen. En nou kom ik bij nog een belangrijk punt. We hebben iets gezegd over geboren worden. We hebben iets gezegd over voedsel. Maar nou kom ik ook op een heel herkenbaar punt. Heb je wel eens gehoord van groeituin? Jij wel, hè? Je zit te lachen, ja. Groeipijn. Ik heb er niet veel last van gehad, maar mijn vrouw wel. En weet je wat nou het raar is van groeipijn? Daar mag je ontzettend blij mee zijn. Waarom? Omdat je uiteindelijk in een heel gezond proces bent. Het is wel niet fijn. Het is pijnlijk. Maar je bent aan het groeien. Dus dan heb je wel eens pijn in je been of in je armen. En je legt in bed en je denkt, wat is dat nou? Maar Dat is groeipijn. Dat betekent dat je lichaam zich gezond ontwikkelt. Maar dat moet door een pijnlijke fase heen. Dat is natuurlijk. Maar geestelijk is dat niet anders. Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je wel eens gedankt voor moeilijke dingen in je leven? Dat vond ik de moeilijkste dankpunten in mijn leven. De Heere God danken voor moeilijkheden. Dat je door die moeilijkheden juist gevormd wordt. Dat God je juist door moeilijkheden heen wil laten groeien. In kennis en genade van wie Jezus is. Want in het diepste lijden, nou komt het, is Jezus getrouw gebleven aan de wil van zijn Vader. Sterker nog, op het dieptepunt van zijn lijden bad hij voor degene die hem het meest gruwelijk aanmeten. Vader, vergeef hem. Dus lijden en moeite in ons leven, pijn en tegenslagen, en ik praat ook tegen mezelf hoor, onthoud dat goed, is vaak een proces in ons leven waardoor wij geestelijk gaan groeien. God wil ons iets leren. Waarom? Omdat wij door verdrukkingen leren wat volharding is. Dat de moeite en de lasten van het leven ons vormen. Ik moet eerlijk zeggen, dat tijden van voorspoed in mijn leven, ik heb er God voor gedankt. Maar eerlijkheidshalve moet ik dit zeggen, dat de moeitevolle tijden in mijn leven me meer gevormd hebben dan tijden van voorspoed. En dat is pijnlijk, en soms kan je er achteraf, kan je er meer mee instemmen, want ik weet wat het is. Maar dat is wel een eerlijk verhaal. Groeipijn. Je gaat door een fase heen, dat je zegt, Heere God, kan ik het niet overslaan? Nee, wacht even, ik heb er een bedoeling mee. Niet om je moedeloos te maken of deprie. Ik wil je vormen. Ik wil je vormen naar het beeld van mijn zoon. Nou, dat is het doel. Je gaat lijken op de Heer Jezus Christus. En groeipijn, dat hoort bij een gezonde ontwikkeling. En dat is geestelijk niet anders. Je kent dat voorbeeld misschien wel van die kunstenaar. Met dat blok graniet. Bekend voorbeeld, en toch ga ik het vertellen. Er kwam een kunstenaar, die had een blok graniet besteld. En het kwam aan. En toen zei ze, buurman, wat ga je nou met dat blok graniet doen? Wat kan je daar nou van maken? En toen zei die kunstenaar, dat nou, is heel eenvoudig. Dat is niet zo moeilijk. Maar wat ga je maken? Ja, ik ga uit dat blok ga ik een paard maken. En hij zei, maar vertel me dan, hoe doe je dat? Hoe ik dat doe, dat nog eenvoudig. Hij zei, ik hak alles weg wat geen paard is. Dat is groeipijn. God is in ons leven alles aan het weghakken, aan het weghalen, wat Jezus niet is. En als je in ons leven, als God in mijn leven alles gaat weghalen wat Jezus niet is, wat wordt er dan meer zichtbaar? Ik moet zeggen, wie wordt er dan meer zichtbaar? De Heer Jezus. Naar de mate die kunstenaar langer bezig was met hakken, werd het paard meer en meer zichtbaar. Wonderlijk, hè? En soms doet dat hakken aan mijn leven wel eens zo'n pijn dat je heel hard houdt. Herken je dat? Ik heb een periode in mijn leven zoveel keuzes moeten maken. Over tal van dingen. Dat God me dingen uit zijn woord liet zien. Dat ik echt openbaringskennis had. Ontving. Van moeilijke dingen. De doop, gemeentekeuze, noem maar op. Grote consequenties. Dat ik op een gegeven moment tegen de Heer God zei. Laat me alsjeblieft nu even met rust. Even geen keuzes. En dan voelde ik het in mijn hart. Wat wil je nu? Wil je nou verder met mij? Of wil je verder met de mensen? Ja, maar ik heb nu al zoveel... Ja, wat wil je? Wil je dat het beeld van de Heer Jezus in jou meer zichtbaar wordt? Ja, dat laatste. Nou, hoe gaat het dan? ben je aan het vormen. We gaan samen door de groeipijn heen. Wonderlijk, hè? Zo leef je met God. Heb je er zin in? Kijk, zo leer je God op een andere manier kennen. Ik ga afronden. Ik heb iets gedeeld met jullie wanneer je pas echt gaat leven. Dat is als je Jezus kent. Dan komt hij in je wonen. Je bent een ambassadeur geworden. Als je tot geloof bent gekomen, dan ga je dus leven. Dan moet je op je voetstool letten. Vul je niet met de troep van deze wereld. Want je geestelijk leven gaat achteruit. Voed je met de waarheid. We hebben iets gezegd over door wie laat je je leiden, maar niet door mensen. En laat ik ook dit bij zeggen, laat je ook niet leiden door de meerderheid van de christenheid. Want soms spreek ik wel eens ergens en hoor ik, ja goed, mijn tante, die beleidt ook wederom geboren te zijn, maar die doet helemaal niet ingewikkeld over dat punt wat u aanraakt. En dat bedoel ik niet hoogmoedig, maar dan zeg ik, ja, maar ik heb niet met uw tante te maken. Ik heb maar eenmans publiek. En dat is mijn vader in de hemel. Dus leef niet voor de mensen. Dat is misleiding. Laat je niet door de mens leiden. Laat je door de Heilige Geest leiden. Want die leidt in de waarheid. En ik heb iets gedeeld over groeipijn. God is met een proces bezig in ons leven. Dat overzie je niet altijd. Maar ik verkondig het. Want als er moeilijkheden zijn in je leven, probeer dat dan in gedachten te brengen. Heere God, u bent niet de afwezige, u bent hierbij. Al begrijp ik het niet. U bent me aan het vormen. Jongelui, ken je de Heer Jezus? En als je morgenochtend je ogen niet open zou doen, maar je zou vannacht sterven, weet je dan waar je heen gaat? En schuif die vraag niet van je af, maar geef daar vanavond een eerlijk antwoord op. Want je bent of levend, of je bent dood. Of je kent Jezus, of je kent het niet. Het gaat er niet om, Corrie ten Boom zegt, het gaat er niet om dat je groot geloof hebt in de eerste plaats. Maar geloof in een grote God. Maar als daar maar leven is, dan kan het gaan groeien. Kijk, je hebt niet op één dag aan een boom appels die gelijk eetbaar zijn. Dat is een vrucht, die moet groeien. Geloofsgroei is ook een vrucht, is een gevolg van de vereniging met de Heer Jezus Christus. Dat vraagt tijd. Maar er is wel leven. Is er leven in je hart? En als je zegt, ja, ik ken de Heer Jezus persoonlijk, dan mogen we God daarvoor danken en prijzen. Maar ik wil je vanavond echt ertoe oproepen om je radicaal aan de Heer Jezus toe te wijden. Niet halfslachtig. We hebben te veel grijze muizen in christelijk Nederland, weet je dat? Beetje van mezelf en een beetje van God. Een beetje mijn eigen keuzes en een beetje die van Hem. En ik heb een beetje rust in mijn geweten, want ja, soms dat stemmetje. Zet op de andere kant al die waardeloze opmerkingen. Maar kies vanavond radicaal voor de Heer Jezus. En wie radicaal en totaal voor Hem leeft, die zal ook gaan ervaren dat Hij de levende is. Echt. En ik weet het uit mijn eigen leven. Hij is de levende. Maar Hij wil meer en meer zichzelf aan hen openbaren. Die vol, wiens hart volkomen, niet half, maar volkomen naar Hem uitgaat. Dat is wat Kronieken zegt. Gods ogen doorlopen de ganse aarde, ook hier in Nunspeet. Hij weet dat wij hier zijn. En Hij wil hen krachtig bijstaan. Wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. En dan ga je groeien hoor. Heere, leert u me nu alweer iets nieuws? Ja, ik ga je weer wat leren. En volgende week weer iets. Ik ken een oudere broeder die heeft wel eens tegen God gezegd, kunt u zichzelf iets inhouden? Ik kan het niet aan. Begrijp je dat? Zoveel van Gods liefde. Zoveel van zijn werk in je leven. Wonderlijk, hè? Dat is toch niet saai, hè, dat leven met Hem? Dat is een bruisend leven. Alleen zien die jongelui het nog in onze ouderen? Zien ze het nog? Dat is ook een belangrijke. We kunnen jongelui wel zeggen, ja, je moet Heer Jezus leren kennen, je moet geestelijk gaan groeien. Maar kunnen ze zeggen, mijn vader, dat was een geestelijke man. Echt. had humor, we konden met elkaar lachen, van alles gedaan. Maar de Heer Jezus nummer 1. Hij heeft me tot Jezus geleid. Dat. God verlangt toegewijde levens. Ik ga afsluiten met een voorbeeld. Als u, als jij vanavond zegt, ik ben kind van God. Maar jouw leven is niet in een voortdurende verandering. Dan moet je echt nakijken of het werkelijk leven is wat jij voor leven houdt. Want stel voor, ik was hier op tijd, ik was hier om 7:30 ongeveer. Maar stel voor dat ik te laat zou zijn. En ik zou tegen onze broeder zeggen, ja, je moet nu niet boos worden, ik zal uitleggen waarom ik te laat ben. Stel dat ik 1/2 uur te laat ben. Dan zeg je tegen hem, nou, ik ben op tijd weggegaan, maar toen ik op de A27 reed, toen kreeg ik een lekker band. Toen ben ik aan de kant van de weg gegaan. Toen heb ik mijn wiel losgemaakt. Maar met dat ik die, dan moet ik het goed zeggen, je hebt een moertje en een boutje, ik ben niet technisch. Toen ik die moer eraf draaide, toen rolde die over de weg heen. Maar ik zag op mijn klok dat ik door moest gaan. Dus ik dacht niet na. Maar met dat die moer over de weg heen rolde, rende ik erachteraan. En met dat ik overstak, kwam er een vrachtwagen aan. Die klapte op me. Die reed door. Ik stond weer op. En ik pakte mijn moertje. En ik rende terug naar mijn auto. Het kostte me wel tijd. Maar ik draaide mijn reservewiel erop en ik ging vol gas naar Nunspeet. En dat is de reden dat ik te laat ben. Wat zou je dan zeggen? Twee dingen. Er zijn twee opties. Je zou kunnen zeggen of, dat is niet zo, dat is geen kans op dat, maar toch zeg ik, hè. Of hij is knettergek, hè. Of hij liegt dat hij barst. Maar meer opties zijn er. Hoe kan je met een truc in aanraking komen, weer opstaan en doorlopen? Onmogelijk. Jullie lachen. Maar vandaag zijn er heel veel mensen die belijden wederom geboren te zijn. Die zeggen, ik heb een ontmoeting gehad met de God van hemel en aarde. En hun leven is niet veranderd. Hoe durf je dan te zeggen dat je kind van God bent? Dan moet je ook vanavond tegen jou, tegen u zeggen, of je liegt dat je barst. Of je bent knettergek van haar. Want wij kunnen God niet ontmoeten zonder dat ons leven verandert. Radicaal en totaal. We kunnen dit doen met een zondagsgebed. Maar ons leven moet in een voortdurende verandering. Waarom? Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 8, vers 29. Gevormd worden. Naar een beeld van de Heer Jezus Christus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe is het? Hoe is het? Ten opzichte van de vorige avond, Heer. Heeft God zich dieper aan je openbaar? Ben je geestelijk gegroeid? Wie meer van de Heer Jezus leren kennen? Is hij gaan wassen, wil jij minder worden? Dat is het verlangen van God. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. U heeft ons vanavond iets laten zien wat het is om geestelijk te groeien. Heer, wat een wonderlijk proces dat u mensen trekt vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ze maakt tot uw kinderen. Dat ze erfgenaam zijn. Dat ze eeuwig leven ontvangen. Maar wat is het wonderlijk dat u door uw geest in het hart van al uw kinderen woont. En dat met één doel. Om ze gelijkvormig te maken aan het beeld van uw zoon. Om ze voortdurend te veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heer Jezus, dan willen we vanavond beleiden dat we soms wel eens heel hard uitroepen. Als u ons aan het vormen bent. Maar dat is geestelijke groeipijn, dat hoort erbij. En misschien zijn er vanavond hier wel die daar volledig mee kunnen instemmen. En die zeggen, ja, die pijn ken ik. Ik wil dan voor hen bidden, Heer. Dat ze niet zullen afhaken. Maar dat ze zullen volharden. En dat ze vanavond weer zien, hé, ik ben in dat geestelijke vormingsproces. Ik mag groeien naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En de moeite, de zorgen, de lasten van het leven, ze vormen me. En ze doen me door een proces heen gaan van groeipijn. Heer, bemoedig me vanavond. Dat u ook in hun leven de eerste was, maar dat u ook de laatste bent. U bent vanaf het begin tot het einde de centrale figuur in ons leven. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat er ook hier broeders en zusters zijn die toegelijk aan uw leven. Maar Heere God, we weten dat er bij u een overvloed van genade is. En dat we elke keer weer een ding mogen ontdekken vanuit uw woord. Heel eenvoudig. Maar dat we weer een dieper inzicht hebben gekregen van wie u bent, Heer Jezus. Want het is het heerlijk om zo bij elkaar te zijn en eenvoudig uw woord te openen. Dank u wel voor de gave van uw Zoon. Dank u wel voor uw Heilige Geest in onze harten woont. Dank u wel voor uw woord, want u zegt het is levend en krachtig. Vader, dank u wel. Dat uw woord ook na vanavond nooit op uw leeg zal weerkeren. Maar dat altijd zal doen, ook vanavond. Hetgeen dat u behaagt. Heer, in dat vertrouwen heb ik vanavond gesproken. Dat u met in ieder van ons tot uw hele doel komt. En ik wil u bijzonder bidden voor de jongelui. Heer, misschien hebben we het niet allemaal begrepen. Maar laat vanavond dit duidelijk zijn. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En als ze moeten zeggen, ik ken hem nog niet. Ja, ik heb veel van hem gehoord. En misschien wel eens gebruikt in een vloek. Maar ik ken hem niet vanuit een relatie. Heer, dat ze vanavond niet naar huis gaan. Voordat ook zij weten dat u ook voor hen aan het kruis gestorven bent. Ja, wat meer is. Dat u bent opgestaan. Dat u het leven wat u hebt verworven door uw opstanding. Uitdeelt aan ieder die wil. Dank u wel, Vader. We danken u voor dit heerlijke moment. Voor al uw zegeningen. Leid ons verder deze avond in de gesprekken en eventuele vragen. Geef u daarin wijsheid en inzicht. Geef vrijmoedigheid. Geef nog een heerlijke ontmoeting met elkaar. Wij danken u en wij prijzen uw naam. Amen. Amen.